Dit is de dienst van zondag 11 oktober 1998. De boodschap wordt gebracht door broeder van Tagé.
Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. Roos en ik zijn zo'n beetje een rondreizend echtpaar aan het worden. Gisteren zaten we nog in Drachten voor Stichting Chris. Mochten we een workshop verzorgen. Wil ik trouwens hartelijk bij u aanbevelen, Stichting Chris, als u daarvan weet. 7 november is er een regionale dag in Eindhoven. Eventjes vrij reclameblok, hè? Willem die heeft mij al een beetje mijn imago verteld. Ik ben ook een bouwer in Ghana. Nou, maar hij is wel de opperbouwmeester dan, hoor, Willem. Maar in dat verband heb ik een oproep voor jullie. Vacatures. Willem zit al te kijken. Mijn preek heet Stratenmakers gezocht. En niet één of twee, een heleboel. Ik zeg dat gewoon namens de oudste raad. Er worden hier stratenmakers gezocht. Kan ik uitleggen? Dan moeten we beginnen met een stukje te lezen uit Hebreeën 11, vers 8 en 9. Hebreeën 11, vers 8 en 9. Ik zeg wel van, dat doe ik namens de oudste raad, maar dat verzin ik nu ter plekke, hoor. Dat moet u niet al te serieus nemen. Het is gewoon. Nee, hoor. We gaan dat lezen, Hebreeën 11. En daar staan die bekende woorden. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij zal komen. En door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte, want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. En wat mij nou zo enorm boeide, dat was die verwachting van een van de grootste figuren van het Oude Testament, die verwachting van Abraham. Die een stad verwachtte waarvan God de bouwmeester en de ontwerper was. Je voorstellen, Abraham leefde in het land der Ur. Dat was een zeer ontwikkeld, geciviliseerd gebied. En hij vertrekt zomaar weg uit die ontwikkeling. Er zullen heel veel vragen op hem afgekomen zijn. Jongen, waar ga jij aan beginnen? Wat anders als een reisje naar Mallorca, of zoals wij over de hele wereld reizen. Dat was echt een groot avontuur. En Abraham die trekt met zijn gezin weg. En vele vragen zullen hem bereikt hebben. Jongen, is daar nou goed voor? Waar ga je eigenlijk naartoe? Ja, zegt Abraham, dat weet ik niet. Ik zoek iets. Nou, wat zoek je dan? Ja, een bijzondere stad. Je kunt een verwachting hebben, dat is één. Maar daar ook dan volgens die verwachting handelen, dat is wel twee. En dat vind ik het knappe van Abraham. Er zijn misschien andere grote mensen geweest die dingen gezien hebben van Gods plan en van Gods koninkrijk, maar er misschien nooit wat mee gedaan hebben. En Abraham, die doet dat wel. Abraham, wat verwacht je daar nou eigenlijk mee te bereiken als jij uittrekt op zoek naar een stad van God? Heel veel christenen die vullen dat in met, ja, Abraham die verwachtte het land Israël tot erfenis. Hè, dat ze het land Canaan in bezit zouden nemen. Dat het land verdeeld zou worden over 12 stammen. Hè, en dat er een stad Jeruzalem zou komen, waar ook vandaag nog zoveel om te doen is. Hè, de hoofdstad van Israël, de hoofdstad van de hele wereld. Dat is uiteindelijk waar Abraham op uit was. Maar dan treft mij zo vers 10, hè. En dan staat daar, want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Welke stad zocht hij? We weten het allemaal. Het was niet een aardse stad. Die zocht hij niet, want er staat, hij heeft in het land, toen hij er eenmaal kwam, heeft hij gewoon vertoefd als een vreemdeling. Dan kunnen ze zeggen, Abraham, nou daar ben je toch op uit, neem het in bezit. Dan staat er, nee, Abraham ging geen stad bouwen, ging zich niet vastvestigen. legde geen wegen aan, ging geen steden bouwen. Er staat, hij bleef als een bijwoner in tenten wonen in dat land, want hij verwachtte een stad met fundamenten waarvan God de bouwmeester en de ontwerper was. Abraham is niet alleen een aartsvader, maar dat was ook een groot ziener. Jeruzalem, de stad Jeruzalem, als ze die naderden vanuit dat boerengehuchie, moesten ze eerst nog dagen en dagen lopen. En dan komen ze op zo'n berg en dan zien ze daar zo'n stad liggen. Dat was een onvergetelijke indruk. Dat hadden ze nog nooit gezien. Geen journaal, geen tijdschriften. Een stad. Dat is geweldig. Wat was nou het bijzondere van een stad? Een paar dingen. Het eerste bijzondere van een stad, dat is de volheid. Mooi Bijbels woord. Maar wat ik al zei, in een stad, waar was alles te vinden? De universiteit, de bibliotheek. En dan kon je ook nog eens eventjes naar de tempel gaan. En dan 's middags samen met je vrouw naar de grote markt. Het was allemaal. Op het platteland, nou ja, dan moest je maar zien hoe je aan je spullen kwam. En wat je zag. Maar was je in de stad, die had een grote volheid. Nou, dat is het eerste beeld van een gemeente. Als God ons vergelijkt met een stad, dan zegt hij eigenlijk ook, maar mensen, de volheid is ook in die gemeente. En toen ben ik vanmorgen nog eens even gauw gaan denken, wat is er allemaal in een gemeente? Nou, het woord, de gemeenschap der heiligen, de gaven van de geest, het spreken van de Heer, inzicht, bevrijding, herstel, herders, leraars, profeten, evangelisten, leden die zich allemaal inzetten, de doop, avondmaal, ik ga maar even door, onderricht, weerlegging, verbetering, vermaning, opdat de mens Gods volkomen zij, tot elk woord, volkomen, elke werk volkomen toegerust. Dat is in principe allemaal in de stad, in de gemeente. Dus dat is de eerste opsteker van vanmorgen. Nou, die stad, ja, dat is geen eens een gek idee nog. Maar er is nog een heel mooi beeld van de stad. Al genoemd, Abraham zocht de stad met de fundamenten. Dat is weer zo'n geweldig voordeel van een stad, als je dat vergeleek met die dorpjes die er allemaal waren. He, die hutjes en die huisjes en die stallen, die stonden daar allemaal wel lekker. Maar als er een goed noodweer kwam en een behoorlijk langdurige stortbui, nou dan een kwart stortte in. Wegen waren onbegaanbaar, één grote blubberzooi. Je moest maar zien dat dat allemaal weer opgebouwd werd. Zo niet in een stad. Die stad die was op fundamenten gebouwd. Die muren waren op fundamenten gebouwd. Er kon nog zoveel noodweer zijn, maar het bleef wel allemaal staan. Het is geheim van een gemeente. Een christelijke vereniging, dat kan mooi zijn. Of een christelijke stichting, kan mooi zijn. Maar tijdelijk. Kan op een gegeven moment weer over zijn. Zo niet met de gemeente van Jezus Christus. Door alle eeuwen heen heeft hij bestaan. En hij zal bestaan tot de volheid des tijds. En waarom is dat? Eén ding, omdat die stad op fundamenten staat. En een ander fundament dan Jezus Christus is er niet. Hij heeft met zijn leven, met zijn sterven, met zijn opstanding, met zijn verheerlijking, de fundamenten gelegd van de stad. Komt er wel eens een hoosbui? Kan misschien er wel eens wat instorten of zo, maar niet echt erg, want dat fundament ligt er. Dat is ook een prachtige beeld. Derde eigenschap van een stad, en nou denk ik toch altijd weer aan een stad van vroeger, hè? Maar heel belangrijk, dat waren de muren rond een stad. Een stad had muren. Voor ons helemaal niet meer van strategisch belang, een vliegtuig gaat er zo overheen. Maar toen was dat het verschil tussen leven en dood. Als je nagaat hoeveel roversbenden en legertjes van koningen daar over dat land zwierven. Nou, als je zo'n dorpje was. Ik heb er wel eens een beschrijving van gelezen, hoe gigantisch ellende dat was als zo'n leger zo'n dorp overviel. De vrouwen werden verkracht, de mannen werden vermoord. De boel werd in de brand gestoken. Het was een vreselijke ramp en een catastrofe. Zo'n roversbende kon in wezen met ieder dorp doen wat hij wou. Mensen leefden ook voortdurend in vrees. Hadden ze altijd uitkijkposten al heel ver rond het dorp. Want je moest wel wegwezen als er wat aankwam. Zo niet met een stad. En die deze poorten dicht. Die ging op de muren en de vijand kwam er niet in. En je leefde door en die stad die bleef bestaan. Een ongelooflijk belangrijk aspect van een stad. Muren. Veiligheid. Nou, zo is het ook heerlijk om te weten dat het nieuwe Jeruzalem ook muren heeft. En dat ook een plaatselijke gemeente ook zijn muren heeft. Zijn beveiliging in de geestelijke wereld. Want er zijn vele verkeerde invloeden. Er zijn vele dingen die van buitenaf naar binnen willen komen en die er niet in een gemeente horen. Nou, daar zijn nou muren voor. En het is ook een verantwoording van het oudste team en van voorgangers om te zorgen dat die muren intact zijn en te bewaken dat een gemeente op het goede spoor blijft, dat er geen verkeerde invloeden naar binnen komen. Dat is de muur. Het is vooral een muur in de geestelijke wereld, hè? In de strijd tegen het rijk der duisternis. Satan probeert op allerlei manieren binnen te komen met zijn legerbende, via mensen, maar die muur, die is er. Is zo'n muur nou benauwend rond een gemeente? Nou, het kan benauwend zijn als het alleen maar een muur zou zijn. Alleen maar een muur. Misschien een heel klein deurtje er nog in ergens. Dan heb je een sekte. Dat is vaak het kenmerk van sectes. Er zit een hele dikke muur omheen. Een heel klein poortje. En één man bewaakt dat poortje. Mooi wat wij gelezen hebben over het hemelse Jeruzalem. Dat was een stad ommuurd met 12 poorten. Het is een kwestie van... En die poorten die staan open. Want dat is een kwestie van in- en uitgaan. Dat is een kwestie van communiceren. Die poorten zitten er niet voor niks. Poorten die zaten er niet in om gesloten te blijven. Dan kan je net zo goed die muur doorbouwen. Die poorten gingen overdag open. Maar ze stonden open voor vrienden en voor zoekenden en voor iedereen die hulp nodig had. Daarvoor stonden ze open en voor de vijand gingen ze dicht. Dat is de kunst. Muren moeten wel op een goede plek staan. Er is maar één legitieme plaats voor een muur in de gemeente en dat is dat hij er omheen staat. Dat is hetzelfde als met een huwelijk. Een goed huwelijk, daar staat ook een muur omheen. He, een muur van trouw en liefde en zorg. He, je zou kunnen zeggen, en binnen die muur heb je een prachtige tuin waarin de mooiste dingen kunnen opgroeien. En wanneer heb je nou een probleem? Als er in die tuin tussen de twee echte lieden ook een muur komt. En dan zie je dat die muur die er van buiten is, die gaat afbrokkelen. En dan komt een muur tussen. Ik kan maar één ding zeggen. Mensen, die muur die hoort daar niet. Die hoort alleen maar om je huwelijk en niet in je huwelijk. En dat geldt voor iedereen, ook voor mij. Geen muren bouwen. En als je merkt dat er een muurtje komt, breek hem af. Maar zo geldt het ook voor de gemeente. Wat tragisch als je een prachtige ommuurde stad hebt en het blijkt ineens dat in de stad zelf ook ineens muren gebouwd worden. Niet legitiem. Het is niet de bedoeling van de ontwerper en de bouwmeester. God heeft die stad helemaal ontworpen. Echt staat geen enkele muur in de stad. Grote les voor ons mensen. Kijk uit waar de muren staan. Nou, dan hebben we dus al een aantal mooie dingen gehad, hè, van de stad. De volheid. Alles is er, in principe. Fundamenten. We storten niet zo gauw in. Blijven tot een eeuwigheid bestaan. Maar een eeuwigheid, dat weet ik niet. En we hebben muren. Maar nou is er nog een aspect van een stad waardoor die zo aantrekkelijk is. En waar ik eigenlijk nog nooit over gesproken heb en eigenlijk ook nooit nog zoveel over gehoord heb. Weet je wat nou nog meer zo fijn is van een stad? Dat zijn de straten. Stel je eens een stad voor zonder straten. Straatwerk. Want dat betekent namelijk die hele makkelijke bereikbaarheid. Dat je overal kan komen, weet je wel. Dat is het probleem weer met dat dorp. Dat als het geregend had en weet ik veel wat. Nou, dat was een blubberzooi. Onverharde wegen. Als je een beetje goede kar had, dan kwam je er geen eens doorheen. Maar stad niet. Straten. Nou, en nou ben ik natuurlijk bij mijn oproep stratenmakers gezocht. Want ik werd heel erg getroffen door een tekst uit Jesaja 58. En als u die nog even met mij op willen zoeken. Jesaja 58. Jesaja 58, vers 11 en 12. Het is in onze volle evangelie is dit een heel bekend hoofdstuk. Waar al veel uit gepreekt is en ik heb er ook heel veel over gehoord. Prachtige beloften staan daarin. Hè, vers 11. Dat is allemaal geestelijk bedoeld. Hè? En de Heer zal u voortdurend leiden. U in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken. En dan zult gij zijn als een besproeide hof. En als een bron waarvan het water niet teleurstelt. En dan krijg je die hele bekende tekst. En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen. De grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen. En men zal u noemen hersteller van bressen en herbouwer van straten. En ik heb die tekst altijd heel vaak gehoord en heel veel gelezen. En de Heer die attendeerde me ineens op dat laatste stukje. Wonderlijk. Herstellen van bressen, bouwen van huizen en de tempel gods in elkaar zetten en noem maar op. Dat zijn overoude puinhopen herstellen. Maar nou sluit Jesaja ineens af met dat hele doodgewone laag bij de grondse regeltje. En men zal u noemen herbouwer van straten. Nou, wat is dat dan? Herbouwer van straten. En het fascineerde mij enorm. Wat me fascineerde was dat er staat. En men zal u noemen. Gaat het dus vanmorgen niet over. Nu of je nou zelf al helemaal hersteld bent. Of weet ik veel wat. Het gaat er vanmorgen om. Hoe wilt u genoemd worden? Hoe wilt u genoemd worden? Als er noemen staat. Een aantal keer komt dat in de Bijbel voor. En men zal u noemen. Over Jezus ook. Hè? En men zal hem noemen. Wonderbare raadsman. Nou, noem maar. Gaat ook over ons. En men zal u noemen. Is heel belangrijk gegeven. Ook in het Oude Testament. In Jesaja 14. Vers 20 staat, het nageslacht der boosdoeners zal niet genoemd worden. Ze zullen geen naam en geen plaats hebben. Dus het gaat erom of je niet genoemd wordt of dat je wel genoemd wordt. En van de gemeente staat er, nou dan moet je even een bladzij verder opslaan. Jesaja 62, dat is ook zo prachtig. Jesaja 62 vers 12. Het gaat ook weer over het volk van God. Het gaat over de dochter Sions. He, zie uw heil komt. En zijn loon is bij hem. En zijn vergelding gaat voor hem uit. En dan staat er in 62 vers 12. En men zal hen noemen. Het heilige volk. De verloste des Heren. En gij zult genoemd worden. Begeerde niet verlaten stad. Dan heb je weer. Heb je die stad weer. Gaat er vanmorgen niet om of je gelijk hebt, of je positie, of je prestaties, maar de Heer legt vanmorgen in uw hart, hoe wil jij genoemd worden? Wat is je wezen? Wat straalt er van je uit? Wat is je intentie? Hoe ben je bezig? En dan zegt de Heer, wil jij ook genoemd worden een herbouwer van straten? Wil je dat vak ook eens leren? Dat is een moeilijk vak, want het is bijna nog het enige vak wat je op je knieën moet uitoefenen. Ik zeg anders geen vak weten, maar dat moet je altijd op je knieën uitoefenen. Dus het geeft al iets aan dat dat niet makkelijk is. Gezocht stratenmakers. Weet je, toen ik hier zo mee bezig was, ik was ook toen ook vooral bezig met onze eigen gemeente in Amersfoort, maar de Heer gaf me het beeld dat het eigenlijk het beeld is wat voor veel volle evangeliegemeentes geldt. Ik werd namelijk bepaald bij een stad en er was een prachtige stad. Het viel vooral op dat er zulke schitterende mooie huizen in stonden. Dat was allemaal even goed onderhouden. Schitterend materiaal. Het was een prachtige stad om te zien. Ik zei, wauw, dat is prachtig. En toen zag ik hem wat dichterbij. En toen viel me één ding op. Alles was perfect aan de stad, behalve het straatwerk. Die straten die lagen allemaal overhoop, opgebroken, of water erop, of helemaal geen stenen. Het was gewoon een groot contrast. Geweldige stad, prachtige gebouwen, mooie stevige huizen, slecht straatwerk. Toen werd ik bepaald bij onze gemeente. Maar ik geloof dat het ook voor jullie is. Kijk, het is fantastisch om een stad te hebben met volheid en met fundamenten. En noem maar op erbij. Maar straatwerk is net zo belangrijk. Moet je je voorstellen, ik geloof dat Den Haag 750 jaar bestaat, hè, of zoiets, dat gaat komen. Een geweldige manifestatie komt van mensen uit het hele land, folders worden uitgesproken, reclamespotjes. Kom naar Den Haag toe, kom dat vieren, al de geweldige grote culturele bouwwerken van Den Haag. Hè, zoals het Madurodam, Omniversum, noem maar wat, hè, dat hebben we niet allemaal. Maar er zou gezegd worden, er is één kleinigheidje. Ja, de straten zijn niet begaanbaar. Een kleinigheidje hoor. Zo'n mooie stad, ik kan er nergens door. Ja, je kan het shaken natuurlijk, hè. Maar we lachen erom, en dat is goed. Maar als je dat beeld doortrekt naar een gemeente, en je moet tot de conclusie komen van, ja, maar hoe is ons straatwerk? Hoe is onze bereikbaarheid? Dan is dat een ernstig woord van de Heer. Alles kan aanwezig zijn. Maar als je geen straatwerk hebt, dan is het niet te bereiken. Het is moeilijk om in een stad te leven waar de helft gebarricadeerd is door weet ik veel wat. Je moet steeds maar weer omlopen om ergens te komen. Het is moeilijk als je in een stad loopt en je komt steeds van die borden tegen. Stop, geen doorgang. Herstelwerkzaamheden. Je gaat een andere straat in de gemeente. Stop, geen doorgang. Eenrichtingsverkeer. Nou, dan loop je maar om. Kom je weer een bord tegen. Stop, geen doorgang. Eenrichtingsverkeer. En je gaat verder. Plein kan je niet op. Stop, wegens teleurstelling gesloten. Weer verder. Stop, geen doorgang. Er is toch niemand die er doorheen komt. Dus ik heb hem maar afgesloten. Soms kan je in straten lopen in een gemeente. En dan loop je ineens tegen een muur aan. Midden in de straat. Helemaal dicht gemetseld. Ik ben nog wel in de gemeente. Mijn huis staat er nog wel. Maar één grote muur. Of er zit een schutting om je huis. Kijk. Laten we eerlijk zijn. Ik geloof dat we in onze gemeentes problemen hebben met het straatwerk. En daar kan je dan verschillende dingen voor aangeven. Van nou, dat komt hierdoor of dat komt daardoor. Iemand die zei, ja, weet je hoe dat nou komt? Omdat, ja, vroeger woonde de hele gemeente in een stad. Maar nou heb je vaak allemaal mensen die komen van buiten. Die moeten kilometers rijden. En ja, dan krijg je dat. Ja, die verwatering een beetje. Iemand zei eens van onze gemeente. Ja, we hebben eigenlijk een forense gemeente. Nou, dat vind ik zo'n takkenwoord, zeg. Sorry voor het. Het is een forense gemeente. Dat is het ergste wat er is als je forense gemeente bent. Wat doet een forens? Die gaat ergens naar zijn werk toe, dus hij werkt er. En hij heeft zijn salaris ervan en hij eet misschien zijn boterhammetje erop, maar hij woont er niet. Hij gaat er altijd weer uit, 's avonds om 6 uur de trein in, weer weg. Dat is het slechtste beeld van een gemeente, een forense gemeente. Wij worden gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Het is zo belangrijk dat je woont in de gemeente. En wat bepaalt nou of jij binnen in de stad woont, of dat je af en toe maar eens bezoekt? Dat zijn niet de afstanden. Dat heb ik al lang ontdekt. Het heeft niks met kilometers te maken. Ik ken mensen in onze gemeente die wonen vlak op de hoek, maar ze zijn eigenlijk niet woonachtig in de gemeente. En ik ken mensen die moeten kilometers en kilometers rijden om er te komen, maar ze zijn midden in het hart van de gemeente. Jaren en jaren. Dat heeft dus te maken met een geestelijke instelling. Of je ergens wonen wil. Goed. Het is een gedachte en een onderwerp waar jullie zelf mee bezig moeten gaan. Ik heb wel eens zo gedacht. Hoe komt dat nou? Dat als je problemen krijgt met straatwerk en met bereikbaarheid. En toen moest ik ook aan huizen denken. De nadruk heeft heel erg gelegen, en dat is goed, op bouwen van jezelf. Zie jezelf maar als een geestelijk huis. Een fundament komt eronder en je bouwt met goede materialen. En die huizen die worden allemaal prachtig en mooi. Goed over nagedacht, goede fundering, goed materiaal, ik zeg het al. Alle goede leidingen erin en alle misleidingen eruit. Steeds mooier, steeds sterker, goed onderhouden, exclusief. Daar heb je die woning, die steeds mooier en groter en sterker wordt. Weet je wat er gebeurt als woningen steeds mooier, groter en sterker worden? Komt er een grote tuin opheen, grasvelden, rhododendrons en een hek. Het is zo'n mooi huis geworden dat er wel een hek omheen komt. Weet je waar me aan dat doet denken? Aan Wassenaar. Als je gaat zeggen, moet je voorstellen dat je gaat zeggen, ja, onze gemeente, dat is een Wassenaar in de geestelijke wereld. Zulke mooie huizen. Een heel reëel proces. Weet je wat die hele mooie huizen ook altijd hebben? Oprijlaten. Ik heb in Baren kranten gelopen, in Hoogbaren, daar staan ook de prachtigste villa's, weet je wel. Alleen dat het imponerende als je daarvoor staat met de Barense Courant. Dan moet je eerst het hek door en dan krijg je die oprijlaan en dan krijg je dat bordes. En naarmate je met je krantje naar die villa loopt, voel je jezelf steeds kleiner worden. En gauw erin. Heeft u misschien ook een oprijlaan in de gemeente? Ben jij iemand met een oprijlaan? Weet je dat je die mensen hebt? Dat is verschrikkelijk. Eerst het hek door. Zal ik nou wel doorgaan? Vaak zit er in de oprijlaan nog een knik. Dan kan je het huis nog ineens zien. Moet je eerst nog een eentje ervoor. De stad van God bestaat niet uit oprijlanen. Maar straten. Het is veel gewoner. Had Jezus een oprijlaan? En als er één recht had op een geweldige tuinpark met rhododendrons, hekken en oprijlanen, was dat Jezus. Zo'n geweldig, prachtig, uniek mens was hij. Zo vol van de heerlijkheid Gods. En wat staat er van Jezus? Hij had gestalte nog luister. Ik heb ervan gemaakt, hij had gestalte nog een oprijlaan, dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was hartstikke toegankelijk. Niet voor het kwaad, maar voor mensen. Hoeren en tollenaren, daar kon hij nu aan omgaan. Die waren welkom bij hem. Hij was, ondanks het feit dat hij zo groot en geweldig was, bleef hij gewoon een huis in de stad. Een heel klein tuintje misschien. Een halve vierkante meter. Dat. even stoppen. Ja, nou. Goed. Drie dingen. Drie tips. Eerste is, wat is je verwachting? Daar moet je over na gaan denken. Wat verwacht je van het leven? Wat verwacht je van de gemeente? Twee, wil je echt deel uitmaken van de geestelijke stad? Wil je echt in de binnenstad wonen? En drie, hoe wil je genoemd worden? Hoe wil jij genoemd worden? Wat zou het heerlijk zijn als Jezus jou zo in de gemeente ziet en zegt, hey, moet je eens kijken, herbouwer van straten. Want waar moet je beginnen? Je kan zeggen, nou, herbouwen van straten, oké, moet de oudste raad doen. Of laten ze maar een werkteam samenstellen en die moeten dat straatwerk maar in orde maken. Mijn schuld niet, dat er zo'n puinhoop in de straten ligt. Nee. Je kan ook zeggen, nou, laten ze nou eerst maar beginnen in de Schilderswijk of weet ik veel wat. Als ze daar is het ergste, laten ze daar maar beginnen met stratenherstel. Ik denk dat er maar één goede houding is. Als iedereen nou eens begon met zijn eigen straat. Heb je een oprijlaan, kap die bomen, haal dat hekwerk weg, maak er een lekker toegankelijk straatje van. Als iedereen begint met zijn straat, hè, moet je eens opletten, dat je dan veel meer nog gaat beantwoorden aan dat beeld wat we in Openbaring hebben gelezen. Weet je wat het zo mooi is van Openbaring? Van die stad wordt niks over de huizen gezegd. Maar wel wat over de straten. Weet je wat er van die straten gezegd worden? En de straten waren als van goud. Gemeente, ik wens jullie gouden straten toe. Ja? We gaan de Heer danken. Nou, Heer Jezus. Het is fijn om aan het eind van dit woord bij u te komen, omdat u de baas bent van deze club. Heer, u bent de oorsprong van alle gemeentes. De gemeente is van u. Heer, ik bid dat u ons gaat, dat u deze gemeente gaat leiden in het herstel van straten, in het herstel van relaties, in bereikbaarheid, in elkaar kunnen vinden. Bid hier dat muren weggebroken zullen worden. Heer, en dat het iets zal worden waarin u heerlijk kan wandelen. En wij met u. Heer Jezus, wij prijzen u als de grote stratenmaker. U heeft tenslotte de weg naar God geplaveid. We in vrijmoedigheid tot de Vader kunnen gaan. Vader, we danken u voor uw heerlijkheid. Dat u de ontwerper en bouwmeester bent van die hemelse stad. Waarvan we nu deel uit mogen maken. Geprezen zij uw grote naam. Amen.